Goed, vierde avond. We gaan het vandaag einde van de inleidingen. Die hebben we vorige keer gehad. Ja, doe maar aan. Is dat dan? Het einde van de inleidingen. En vandaag dacht ik van misschien een idee om een soort overzicht te geven van wat ons als christenen te wachten staat in de toekomst. Dus dit is eigenlijk het toekomstperspectief voor mensen die in de Heer Jezus geloven vandaag de dag. Dus de gemeente, de toekomst van de gemeente. Een aantal van de teksten hebben we vorige keren ook al gehad. Maar nu komen die allemaal in meer chronologische volgorde langs. Dus wij kijken verder vandaag niet naar Israël. We kijken ook niet naar de wereld. We kijken eigenlijk alleen naar wat de Bijbel zegt over wat onze toekomst is. Nou, en het gaat dan over allereerst de toestand na het sterven. Waar ben je als je sterft? Daar zijn nogal wat misverstanden over, denk ik. En vervolgens gaan we over de wederkomst en wat daarna plaatsvindt spreken. Yep.
Interessant.
Goed, nou, het misverstand meteen mee te beginnen is dat als je vraagt aan, maakt niet zoveel uit of je aan kinderen vraagt of volwassenen, waar ga je naartoe als je dood bent? Dan is het meest gehoorde antwoord naar de hemel. Waar of niet?
Ja.
En dat staat nergens in de Bijbel. Ik wil niet zeggen dat het niet waar is, maar het staat niet in de Bijbel. We gaan wel ooit naar de hemel, maar niet direct na ons sterven. Althans, het is even onduidelijk waar we precies zijn dan. Maar het antwoord van naar de hemel gaan, dat vind je nergens in de Bijbel. Wat zegt de Bijbel wel over de toestand na het sterven? Nou, een aantal teksten die hier staan. Die eerste drie die op het lijstje staan. Dat zijn eigenlijk de enige teksten in de Bijbel die zeggen wat er waar de christen is als de christen sterft. En bij die eerste kun je nog afvragen van die moordenaar aan het kruis. Is dat nou een christen of niet? Maar goed, die nemen we dan wel mee, want het is een hele bekende. Er staat in Lucas 23 vers 43. Daar zegt de Heer Jezus, voorwaar ik zeg u vandaag zult u met mij in het paradijs zijn. Nou, dat is interessant, want wij hebben bij het woord paradijs natuurlijk al een heel mooi beeld. Maar het hele woord paradijs komt eigenlijk ook maar heel weinig in de Bijbel voor. Het komt in ieder geval niet voor in Genesis 2 en Genesis 3, in de Hof van Eden. Dat wordt niet paradijs genoemd. Paradijs is een Persisch woord, en dat komt in het boek Esther bijvoorbeeld voor. Maar allemaal in heel afgeleide zin. In ieder geval, het is in de Griekse tijd wel een aanduiding van een plaats waar het goed en waar het fijn is. Maar eigenlijk zegt deze tekst dus niet waar het is. Ergens, in het paradijs. Maar wat zegt deze tekst wel? Deze tekst zegt, u zult met mij in het paradijs zijn. Dus wat de Heer Jezus eigenlijk zegt, dat is, je zult daar zijn waar ik ook ben. En dat is eigenlijk het mooiste kenmerk van de toestand na het sterven, dat wij zullen zijn waar Christus is. En waar dat dan is, ja, het paradijs. Waar is dat dan? Ja, dat weten we niet. Staat er niet. En het interessante is dat die andere twee teksten die hier staan, eigenlijk precies hetzelfde zeggen. Filippenzen 1 vers 23, ook heel bekend, daar zegt Paulus dat. Die zegt, ik word van beide kanten gedrongen. En dan van beide kanten, dat is dan het geestelijke, hè, dat je weggaat en het aardse dat je hier blijft. Beide kanten. Aan de ene kant verlangt hij heen te gaan en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. En het andere is, maar in het vlees te blijven is nodiger te willen van u. Dus daar zegt Paulus, hier op aarde in het vlees blijven, dat is dus de ene optie. Op zich geen probleem, want dan ben ik er en dan kan ik mijn dienst voor jullie vervolgen. Maar heen te gaan, weg te gaan, te vertrekken en met Christus te zijn, dat is het beste. Dus dat is blijkbaar zijn beschrijving van hoe het is na het sterven. Waar is het? Staat nergens. Wel dat de Heer Jezus er is. En dat als wij als christen sterven, dat wij met Christus zijn. En die derde tekst, 2 Korinthe 5 vers 8, daar staat weer hetzelfde. Wat dat betreft is het redelijk eentonig, het eerste stukje. Daar staat, we hebben goede moed en willen liever ons verblijf in het lichaam verlaten. Ons verblijf in het lichaam, dat wil dus zeggen dat je dus sterft. En bij de Heer inwonen. Dus daar wordt gezegd, als je sterft, dan ga je ergens anders naartoe. Dan krijg je een andere woonplaats. Welke woonplaats? Staat er weer niet. Maar er staat wel, bij de Heer inwonen. En waar dat dan is, ja, dat blijft eigenlijk in het midden. Er wordt ook nog wel die tekst uit 2 Korinthe 12 bijgehaald. Dat Paulus dus, of het in het vlees was of buiten het vlees, dat weet hij dan niet. Maar in de derde hemel is ingevoerd en onuitsprekelijke dingen heeft gehoord. Maar er staat niet bij daar dat het de plek is waar de ontslapenen zijn, waar de overledenen zijn. Dat kan ook de troon van God zijn, dat kan ook een andere plek zijn. Dus strikt genomen staat dat daar niet. Eigenlijk is dit alles wat de Bijbel zegt over de toestand van de christen na het sterven. Afgezien van een aantal algemene dingen. En daar gaan we zo meteen nog naar kijken. Dus dit is wat de Bijbel zegt. En in die zin, waar ga je naartoe als je sterft? Naar de hemel. Ja, het is niet per definitie heel erg fout. Maar het is ook niet goed. Want eigenlijk weet je niet wat je moet zeggen. Je kan het beste zeggen, bij de Heer zijn.
Ja.
Thuisgehaald. Thuisgehaald. Of bij de Heer zijn. Of naar hem gaan. Of,
Maar zou dat nog komen dat mensen, omdat we aannemen dat Jezus in de hemel is?
Nou, dat heeft ermee te maken. Dat we bijvoorbeeld te aannemen dat Jezus in de hemel is. Heeft ook mee te maken dat er nogal, en daar komen ze met een tweede gedeelte op. En nogal wat simplistisch nagedacht, gesproken wordt over de plaatsen waar, die er bestaan. Hemel, hel en aarde. En dat is ongeveer de driedeling die wij over deze schepping hebben. Ik hoop zo meteen aan te tonen dat het nog net iets complexer is dan dat. Maar als je heel simpel denkt, ja, en je sterft, je bent niet meer op de aarde, en je gaat ook niet naar de hel, ja, dan moet je naar de hemel gaan. Ja, als je maar drie opties hebt, heb je geen andere keus. Maar als er meer opties zijn, dan werkt dat al niet meer. Dus dat.
Heeft het ook nog te maken met de geschiedenis, met het katholicisme of zo? Want dan had je natuurlijk ook nog het vage vuur.
Ja, dat heb je op een gegeven moment erbij gehad, een voorportaal.
Denken?
Ja, de kerkleer.
Hoe zijn we eraan gekomen?
De kerkleer heeft natuurlijk ook bijgedragen. Zoals de duivel geschilderd wordt als de koning van de helden, wordt de Heer Jezus de koning van de hemel geschilderd. Ja. Dus een stuk kerkgeschiedenis heeft ongetwijfeld invloed gehad. En ook natuurlijk een stuk ervaring en mystiek. Ja, als je heel erg richt op Christus. Dan, ja, en Christus is in de hemel, dan verbind je daar ook mee en dan is dat ook waar je aan denkt. Nou maakt het eigenlijk ook niet zo heel veel uit, hoor, hoe je het noemt. Het is niet fout om dat hemel te noemen, want ja, uiteindelijk gaat het toch om of de Heer Jezus er is. Maar strikt genomen, als je heel precies de Bijbel probeert uit te leggen, dan staat dat er dus niet.
En ik bedoel, als je in een gelovige zin grootgebracht bent, wordt het denk ik ook heel gauw gezegd tegen jou als kind.
Ja. Ja.
Dus heb je het er later misschien nooit weer over. Dus de hemel blijft gewoon ergens hangen.
Ja.
En je verdiept je geloof wel. En je weet dit prima. Dat de Heer Jezus gezegd heeft dat hij met hem in het paradijs is. Het is gewoon lekker spannend.
Zo is het.
Ja, maar zo wordt het dan denk ik ook uitgeleerd.
Het komt nog op één punt. Komt het wel terug op het eind. Naar wat nou de christelijke toekomstverwachting is. Want in de zin van waar ga je naartoe als je sterft? Oké, dat is natuurlijk een kennisvraag van waar is het dan? Maar waar verwacht je nou eigenlijk naar als christen? Wat is nou uiteindelijk dat wat je hoopt, waarop je gericht bent? En dan antwoorden heel veel christenen nou om het geloof te behouden en straks in de hemel te zijn. En dan, ja, ook dat is weer niet een fout antwoord, maar het is niet de typisch christelijke hoop. En dan komen we zo meteen op wat die dan wel is. Want daar heeft de Bijbel heel veel over te zeggen. Alleen dat zijn dus niet deze teksten, want dit zijn de enige teksten die gaan over de toestand na het sterven. Daar is de Bijbel dus eigenlijk helemaal niet echt mee bezig. Het feit dat de Bijbel er weinig over zegt, wil zeggen dat het eigenlijk niet het allerbelangrijkste is. Dat wij ons niet richten op die toestand na het sterven. Paulus zegt van ja, het is eigenlijk een toestand dat je ontkleed bent, dat je iets niet hebt. Maar het is niet dat wat we willen. Die tekst komen we zo meteen nog wel tegen.
Het is niet dat wat we willen.
Ja, dat is spannend. Dat komt zometeen.
Oké. Okay.
Ja. Lucas 16. Ook heel bekend. De rijke man en de arme Lazarus. Nu was er een rijke mens en er ging gekleed enzovoort. Een arme man enzovoort enzovoort. En dan staat er dat die arme stierf en werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Dan heb je allereerst de vraag van, wat is dit voor verhaal? Is dit een gelijkenis? Of is dit een historie, een verhaal? Nou, het is
een soort gelijkenis.
Strikt genomen, er staat niet dat het een gelijkenis was. De Heer Jezus vertelt dit. Dus heel veel van de andere gelijkenis die beginnen, de Heer Jezus vertelde gelijkenis en hij leerde hun aldus. Hier staat het dus duidelijk niet bij. Het zou heel goed gewoon een verhaal kunnen zijn wat de Heer Jezus vertelt, wat echt zo gebeurd is. Goed, maar zelfs al zou het een gelijkenis zijn, een gelijkenis neemt ook beelden uit de realiteit en past die toe, haalt daar een les uit. Dus zelfs al zou het wel een gelijkenis zijn, dan nog is het iets bestaans wat hier beschreven wordt. En de Heer Jezus beschrijft hier een wereld waarin, eigenlijk de meest plastische beschrijving van de andere kant van de dood, dat er een rijke man en een arme man beide sterven. En dan staat er dat Lazarus die werd gedragen door de engelen in de schoot van Abraham. Ja, wat is dat, de schoot van Abraham? Ja, hier wordt Abraham geschilderd. En de schoot van Abraham is dus ergens heel dicht bij Abraham. Als een soort summum van, dat is waar de gelovigen zijn. En de rijke man, er staat niet dat hij door de engelen gedragen werd, maar hij stierf, hij werd begraven. En hij slaat zijn ogen op en dan staat er bij mij in de Hades. En dat is in heel veel vertalingen wegvertaald. En die Hades komen we zo meteen nog wel tegen. Dat is het dodenrijk. En het dodenrijk is wat anders dan de hemel of de hel. Ik zal meteen proberen uit te leggen. In ieder geval, het is een plek waar de rijke man en de arme Lazarus terechtkomen. Nou, wat dit gedeelte verder zegt, is dat er wel een soort scheiding is. Een scheiding tussen het ene en het andere deel. De vraag is natuurlijk, is dit dodenrijk, zoals het hier geschilderd wordt, is dat zo in stand gebleven toen de Heer Jezus stierf en opgestaan is? Er zijn uitleggers die zeggen van er zijn dingen veranderd en het kan allemaal, we weten het eigenlijk niet. Dit is ook een geschiedenis nog van voor de opstanding en het sterven van de Heer Jezus Christus. Maar wat je volgens mij wel daaruit kunt leren, is dat er dus een plaats is waar een scheiding is tussen goeden en bozen, tussen gelovigen en ongelovigen. En die gelijkenis die kennen wij natuurlijk wel. Lazarus die zegt van, joh, die rijke man, kan er niet iemand, die rijke man vraagt, laat Lazarus komen, iemand anders om mijn lippen te verkoelen. Nee, dat kan niet, is een kloof. Dat kennen we allemaal, maar het feit dat daar dus die tweedeling is, en dat de dood dus blijkbaar het oordeel al bekend is bij wie je hoort. Hoor je bij God of hoor je niet bij God? Dat is niet iets wat blijkt voor de grote witte troon. Dat dan als het ware pas duidelijk wordt van, aan welke kant sta je? Worden je goede werken en je zonde gewogen? Dat is een totaal onbijbels begrip. Dat wordt eigenlijk al bekend in het leven als je voeten, je knieën buigt voor de Heer Jezus Christus. Dan wordt gewoon bekend. Hoor je bij God? Hoor je bij hem? En zul je zijn waar hij is. En zelf stel ik me voor dat wat er hier van die Lazarus gezegd werd, dat hij naar de schoot van Abraham ging, dat het sinds de opstanding van de Heer Jezus ook de plek is waar de Heer Jezus is. En dat je zo dus bij hem bent. En hoe het er verder is, ja, waar Abraham is, of waar die rijke man is, is de plaats van de pijn. En waar Lazarus is, is het goed toeven. Dat blijkt hier wel uit. En heel veel meer informatie staat er ook niet in. Verder heeft het Oude Testament ook nog wel wat dingen te zeggen over het dodenrijk, maar die zijn eigenlijk nog wat vager. En dat komt omdat in het Oude Testament het woord dood, dodenrijk en graf eigenlijk allemaal hetzelfde woord is. En niet heel erg duidelijk is van waar gaat dit over? Gaat dit over het begrip dood? Gaat dit over het graf? Of gaat dit over een plaats die ergens in het universum of erbuiten bestaat waar de doden zijn? En dat is niet altijd één op één goed te duiden. Maar er zijn wel een heel aantal teksten die erover gaan. Die laat ik maar heel even terzijde. Tot zover dan 1. Vragen? Goed. Gaan we nu naar deel 2. Bijbelse geografie. Geografie is een moeilijk woord voor aardrijkskunde. Nou, het woord aardrijkskunde dat gaat ervan uit dat we het over de aarde hebben. Nou, eigenlijk gaat het niet over de aarde, maar over heel veel andere dingen. Maar als ik goed geteld heb, dan zou je sowieso minstens 7 plekken in deze schepping en daarbuiten kunnen onderscheiden die de Bijbel noemt, waarvan je eigenlijk van heel veel plaatsen niet goed weet van wat het is, maar die wel door de Bijbel worden genoemd. Dus allereerst Genesis 1 vers 1. In den beginne schiep God de hemelen en de aarde. Nou, als je dat vers op je in laat werken, dan is de eerste gedachte dus van, voordat God begon te scheppen, was hij ook ergens. Wij gaan ervan uit, God woont in de hemel. Maar in Genesis 1 vers 1 wordt de hemel geschapen. Dus voordat God de hemel schiep, was God ook ergens wat niet de hemel was. Nou, theologen hebben dat wel aangeduid als de geschapen hemel en de ongeschapen hemel. Gewoon als een, om een beestje maar een naampje te geven. De ongeschapen hemel is de plek waar God van alle eeuwigheid was. En de geschapen hemel, dat is de hemel die hij als het ware geschapen heeft in Genesis 1. En die hemel is, en noem het vooral, de plek van waaruit God de aarde regeert. De ongeschapen hemel zou dan de woonplaats van God zijn, vanaf alle eeuwigheid. En de geschapen hemel, dat zou dan de troonzuil van God zijn, waar God is, waar hij troont en van waaruit hij de aarde regeert.
Maar hij kan dus niet de hemel waar hij toen zat, bij wijze van spreken, kunnen hebben hergeschapen, dat dus werd opgepiept.
Ja, maar het woord scheppen, dat wil zeggen scheppen uit niets. Je had eerst niks.
Ja.
En er staat ook hemelen. En ook daar heb je weer een moeilijkheid, dat er verschillende hemelen zijn. Je hebt de hemel van de lucht met de vogels, is de hemel. Je hebt de lucht met de sterren, is de hemel. En je hebt nog een hemel die je dan niet ziet, waar God woont. Ja. Ook de hemel die de Bijbel noemt. Hoe gek het ook is als je zou zeggen, waar is de Satan nu? Waar is de Satan nu?
In de hemel.
In de hemel.
Ja, welke inderdaad?
Nee, de hemel, waar God troont. Daar is de Satan ook. En dat vind je bijvoorbeeld op heel veel plaatsen waar de aanklager voor de troon van God verschijnt. En dat staat zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. En bijvoorbeeld in Job, dan komt de Satan de hemel binnenwandelen om voor de troon van God te verschijnen. Wij denken allemaal, de duivel zit in de hel. Nou, dat is straks pas, in de toekomst. En hij wordt straks ook pas uit de hemel, definitief uit de hemel gezet, op de aarde geworpen. Openbaring 12. En dat is in de eindtijd. En dan heeft hij nog maar weinig tijd. En daarom zal ook die hele moeilijke periode voor de aarde aanbreken, de grote verdrukking. Maar nu, als ik de Bijbel goed begrijp, heeft de duivel nog de toegang tot God. Hij is de aanklager van de broederen. Hij klaagt ons aan bij God. Hij heeft dan nog gewoon de toegang. Dus de hemel die geschapen is, dat is de troonzaal. Net als de koning op dit moment twee paleizen heeft. Huis ten Bos en Paleis Noordeinde. Huis ten Bos is als het ware de woonplaats voor zijn familie. Maar daar ontvangt hij normaal dit jaar geen gasten en staatsbezoeken. Nee, dat gebeurt in Paleis Noordeinde. Dat is het officiële regeringspaleis. Daar is de werkkamer. En zo zou je het misschien in hele menselijke woorden kunnen beschrijven, dat de hemel die geschapen is, de troonzaal is van God, waaruit God de aarde regeert, en waar dus ook de engelen zijn, en waar dus ook de Satan nog toegang heeft. Maar die andere hemel er ook nog is, waar in feite dus niemand kan komen, omdat dat de plek is waar God van alle eeuwigheid af was.
Maar daar komt de gevallen engel dus ook niet binnen.
Dat denk ik niet. Ik denk dat een van de redenen waarom in Openbaring 21 niet alleen de aarde vernieuwd wordt, maar ook de hemel. En de hemel werd opgerold als een boek en God schiep een nieuwe aarde, maar ook een nieuwe hemel. Is dat ook de hemel verontreinigd is door de zonde. Onder andere omdat de Satan daar toegang heeft gehad. Dus in die zin ook de grote opruiming plaatsvindt dat alles wat aan de zonde herinnert volledig nieuw wordt gemaakt.
En zou dat dan überhaupt nog blijven bestaan of dat helemaal weggevaagd?
Ja, wie zal het zeggen? Ik denk dat het helemaal opnieuw herschapen wordt, maar hoe? Ik zou het niet kunnen vertellen. Maar het is niet het is pas na het vrederijk.
Ja.
Het is dus helemaal het eind van de tijd. Maar goed, dat is dan de hemel. De aarde schiep God ook. Nou, de hemel is de hemel van de Heere, zegt Psalm 115. De aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. De aarde is dus dit ding waar wij leven. Er wordt heel veel gesproken vandaag de dag over buitenaards leven. Nou ja, dat bestaat gewoon. Ik denk aan al die engelen die je hebt. Of je ook andere planeten hebt, zoals hier, en dat er dan een soort mensenras woont. Ja, ik denk het persoonlijk van niet. Maar zelfs al zou dat zijn, God heeft de aarde aan ons gegeven. En hij heeft gekozen om met ons een relatie aan te gaan. Goed, nu gaan we naar het dodenrijk toe wat we net hadden. Ik heb toch een tekst uit het Oude Testament, zie ik, Jesaja 38. En dat wordt aangeduid in het Hebreeuws met het woord Sheol. En in het Grieks met Hades. En sommige bijbels laten dat onvertaald. Als je klassieke talen gehad hebt, dan zijn die woorden al bekend. In ieder geval Hades.
Als hij dan Sheol was?
Sheol, dat is dodenrijk.
Nee, welke taal was dat?
Hebreeuws. Ja. En Hades is Grieks. Jesaja 38, vers 18. En daar zie je ook hoe in het Oude Testament de boel eigenlijk als parallel wordt gezien. Want het dodenrijk looft u niet. De dood prijst u niet. Wie in de groeven zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw. In het Oude Testament dan wordt soms dat dodenrijk ook geschetst alsof het onder de aarde zit. En je daalt af in het graf. En dan wordt het net gedaan alsof het dodenrijk dus ook in de grond zit. Terwijl het Nieuwe Testament, je idee krijgt dat het dodenrijk is ergens, maar zeker niet in de grond. Maar het woord dood en graf en dodenrijk, dat zijn toch in een bepaald opzicht synoniemen. Het is in ieder geval een plaats, een fysieke locatie, ergens. We weten alleen niet waar. We weten ook niet of het bij deze schepping hoort, of daarnaast, of ook met een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Nou, het verdwijnt wel dodenrijk, want het wordt op een gegeven moment voor het dodenrijk, dat wordt in de hel gegooid. Dus dat is in ieder geval wat. Waar, het is dus de plek, als ik het zou moeten beschrijven, waar de ontslapenen zijn. In wat voor toestand, dat is dan ook nog weer heel lastig. Want er wordt heel vaak gezegd van ja, als je sterft, dan begraven we je lichaam. En je geest, of je ziel, die gaat naar God, Christus, dodenrijk. Nou, dat is in feite Griekse filosofie, maar niet Bijbels denken. En ook dat is weer heel moeilijk te begrijpen. Als je sterft, dan leg je iets af. Je bent niet meer compleet. Want je stopt met leven. En tegelijkertijd, als je naar die rijke man en die arme Lazarus kijkt, dan verschijnen die in dat dodenrijk, maar daar hebben ze wel iets van een lichaam. Het zijn niet geesten of zo. Ze hebben iets van een lichaam, maar het is niet hun lichaam van de aarde. Dus ze gaan, als ik het goed begrijp, wel met geest, ziel en lichaam over naar dodenrijk, maar toch hebben ze iets niet. En straks als de Heer komt, dan zal die dus de ontslapenen, zal die ons als het ware dat teruggeven en iets extra's geven. In de termen van 2 Korinthe 5, als je sterft word je eerst ontkleed, er gaat iets weg, maar niet je lichaam en je geest gaat verder, nee, er gaat iets in je leven, in je wezen weg. Je blijft geest, ziel, lichaam, noem maar op hoe het Bijbelse mensbeeld is. Maar je bent niet meer compleet, je bent ontkleed. En straks als de Heer terugkomt, dan geeft hij dat terug en dan gaat hij ons overkleden. Dan krijgen we wat meer erbij. Daar komen we zo meteen nog op te spreken.
Kun je dan parallel trekken met Genesis waar God de mens bekleedt?
De bekleding van Genesis 3 bedoel je dan, na de zondeval? Ik denk dat dat vooral de bedekking is dat God ons aanziet in het offer van Christus. Want als God de mensen bekleedt, Adam en Eva hadden gezondigd. Ze proberen eerst met vijgenbladeren hun naaktheid te bedekken. En dan is het God die het eerste offer slacht, een dier slacht, om de huid te gebruiken om Adam en Eva te bekleden. En juist omdat daar een slachtoffer aan verbonden is, denk ik dat het vooral een beeld is dat om bedekt te zijn, het woord bedekken, is hetzelfde woord als verzoenen in het Hebreeuws. Dus dat daar in feite de boodschap van de verzoening door Jezus Christus vooral in zit.
Nee, ik zou me kunnen voorstellen dat er wel een parallel is, omdat zeg maar, de mens in het paradijs ook gewoon God kon zien, zeg maar, met God kon wandelen. En dat kunnen wij nu niet meer. Tenminste niet in die, niet in de meer is het toen gebeurd. Dus dat toch in zekere zin Adam en Eva anders waren. Dus dat het meer is dan een bedekking. Maar het is gewoon een gedachte hoor.
Ja, maar wat je natuurlijk bij de zondeval ziet, is dat ten dagen dat je daarvan eet, zul je sterven. Want sterven heeft drie betekenissen. Gewoon de lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Lichamelijke dood, voor de zondeval was er geen dood, niemand stierf. En na de zondeval waren hun dagen geteld. De geestelijke dood in de zin van de afstand tussen Adam en God. En de tweede dood, die in feite een gevolg is van de eerste dood. Wij sterven omdat de zonde als macht in de wereld gekomen is. De tweede dood, dus de eeuwige dood, is een gevolg niet van de zonde als macht in de wereld, maar de zondige daden die ik gedaan heb in mijn leven. En in feite voor al die drie doden is de Heer Jezus het antwoord. Ja, je zou kunnen zeggen van Adam had iets niet. Maar ik denk van als wij in de hemel zijn dan, en wij overkleed zijn, dan zijn wij zoveel meer dan Adam ooit was. Dat je denk ik niet heel makkelijk kunt zeggen wat Adam kwijtgeraakt is, hebben wij met Christus herkregen.
Nou ja, omdat met ziel, geest en lichaam overgaan naar het dodenrijk klinkt niet logisch, omdat ons lichaam vergankelijk is, zeg maar. Dus het zo uit.
Ja, maar je ziel en je geest zijn ook vergankelijk. Ja. In bepaald, in menselijk opzicht. Want je denken stopt als je sterft. Je gevoelsleven stopt ook. En toch, je geest blijft bestaan en je ziel blijft bestaan. En al die teksten waarin je in het dodenrijk dan mensen ziet, hebben die ook lichamen en zijn ze herkenbaar. En dan een geest kan je mensen niet kennen. Dus eigenlijk zijn het vooral veel vragen.
Ja,
en alles wat je zegt, ja, dat roept weer nieuwe vragen op. Ja, dus dat...
Maar het is in ieder geval niet het lichaam waar we de eeuwigheid mee doorbrengen.
Nee, absoluut niet.
Misschien een tijdelijk.
Ja.
Maar ook niet het lichaam waar we mee op de aarde zijn.
Nee.
Want die ligt in
het
graf.
Het is minder dan het lichaam op aarde, of anders dan het lichaam op aarde. Maar het is ook anders dan het lichaam wat we straks krijgen in de eeuwigheid. Het is vergelijkbaar met de Heer Jezus. Als hij zijn sterft, dan ja, wordt hij ontkleed. Ze leggen het lichaam in het graf, maar hij leeft ook verder. In het dodenrijk. Maar dan staat hij op en dan krijgt hij een opstandingslichaam. En dat opstandingslichaam was niet helemaal hetzelfde als het lichaam wat hij voor de opstanding had.
Nee, maar het leek er wel op.
Het leek er wel op. Ja. Het was dezelfde persoon, hetzelfde lichaam, maar toch niet hetzelfde lichaam.
Want hij kon dus zo door de muur heen.
Hij kon door de muur. De discipelen hadden heel veel moeite om hem te herkennen. En dan kun je vragen van ja, ze waren zo verdrietig en ogen zaten dicht. Ja. Maar dat is het ook niet helemaal. Dus dat geeft gewoon heel veel vragen.
Nou ja, ik denk altijd dat het misschien wel gewoon een plaatje is van iemand. Als ik dood ben, kun je mij op internet ook nog terugvinden, bij wijze van spreken. Er zijn foto's. Dus misschien dat je in dodenrijk op die manier. Het staat niet zo chic natuurlijk, maar. Op die manier kan
plaatje, je... Dan draai je MP3 af van jou.
Ja, precies. Zo, netjes georderd.
Je
geeft
ja. Goed.
Nou, benieuwd.
Gehenna. Matthäus 10, vers 28. De hel. Mijn briefjes vallen eruit. Nou, de hel wordt ook genoemd. En de hel, dat is dus de plek waar mensen in eeuwigheid de tijd zullen doorbrengen als ze geen relatie met God willen. Matthäus 10 vers 28. Daar staat, wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Dat zijn de mensen op deze aarde. Maar wees veel eer bang voor hem die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel. Dat is dus niet de duivel, dat is dus God. God heeft de macht om mensen in de hel te gooien. Het woord hel, Gehenna, dat komt ook van Gehinnom, het dal van Hinnom. Het dal van Hinnom is een dal naast Jeruzalem. En dat is dus een dal waar vroeger heel veel afval naartoe gebracht werd. En waar dus ook veel vuren brandden om de boel te verbranden en noem maar op. Dus daar is dat woord eigenlijk van afgeleid. En dat staat dan symbool, dat woord, voor een plek waar eeuwig het vuur is. Waar eeuwig het oordeel is. Dat is de plek die de Bijbel als het ware toeschrijft aan die mensen die niet in God willen geloven. In het boek Openbaring vind je dat terug. Even kijken waar dat dan staat in Openbaring 20 vers 14. Dat is dan voor de grote witte troon. En dat is dan heel interessant. Daar staat, en de dood en de Hades werden geworpen in de poel van vuur. De poel van vuur is de hel, Gehenna. Die Hades, dat dodenrijk, stopt dan kennelijk te bestaan. En die hele plek en het begrip dood, wat je daar moet voorstellen, dat weet je niet zo goed. Die worden daar geworpen in de hel. Dus dat is eigenlijk de eindbestemming van alles wat met de zonde en met de tijdelijkheid te maken heeft. Die hel is zelf nu nog leeg.
Maar hij bestaat er wel.
Hij bestaat er wel. De eerste twee die erin geworpen worden, dat vind je in Openbaring 19. Dat is ook in de strijd tegen de Heer Jezus. Openbaring 19 vers 20. Dus dat op het witte paard. En dan staat er dat het beest en de valse profeet gegrepen worden. En die worden alle twee in de poel van vuur die van zwavel brandt geworpen. Dus voor het 1000 jaar vrede, voordat dat aanbreekt, zal God die grote misleider, noem het de antichrist, en noem het die grote wereldheerser die de toekomst in petto heeft, grijpen en als eerste twee in de hel gooien. Dat zijn de eerste twee bewoners.
Het beest en?
Ja, de twee beesten, het beest en de profeet. En dan blijft het 1000 jaar leeg, en na 1000 jaar wordt als derde de Satan erin gegooid. En dan volgen pas alle mensen die altijd tegen God gekozen hebben of niet voor God gekozen hebben voor de grote witte troon.
In Openbaring hoeveel was dat?
Dat was Openbaring 19, vers 21. En dan Openbaring 20, vers... Even kijken, vers 10. En daar wordt de duivel erin gegooid. En dan vers 14, dan wordt het dodenrijk erin gegooid. En dan later... komen dan ook in vers 15, dan worden alle mensen erin gegooid die niet geloven. Dus zo wordt de hel gevuld. Nou, wat is de hel dan? Dat wordt wel beschreven als een plek van vuur. Of er altijd vlammen zijn, dat is dan maar weer de vraag. Of het ook symbolisch bedoeld is, eigenlijk weet je dat ook niet. Is het een plek waar je altijd eeuwig brandt? Of is dat vuur alleen maar een symbool om aan te geven dat het niet prettig is? De mooiste definitie van de hel vond ik ooit bij C.S. Lewis, de schrijver van Narnia. En die zegt, de hel is voortgekomen uit de liefde van God. En hij legde het zo uit, hij zei van, kijk, er zijn mensen die heel hun leven gezegd hebben, ik wil niet met God leven, ik wil niks met hem te maken hebben. Ik wil zelf voor mijn zonde instaan. Als die mensen tot in eeuwigheid, met al hun bezoedeling van de zonde, in eeuwigheid, in de hemel, in het licht van Gods aanwezigheid hadden moeten verkeren, dan was de hemel voor hen een hel geweest. God heeft in zijn liefde een plek beschikt waar zij kunnen bestaan zonder, zogezegd, last te hebben van het licht van God. Dan mis je ook de zegen van God. Maar voor iemand die de Heer Jezus niet kent als verlosser, zegt hij, is de hemel 1000 maal zo erg als de hel. En daar staat eigenlijk wel wat in. Ja. Dus dat is mooi om over na te denken.
Dat je bedenkt dat het misschien aan de andere kant ook beter moet.
Ja, maar dan had je wel je zonde moeten beleiden.
Ja. Nee, maar goed, als je daar al zit.
Ja, kijk, Lucas 16, die rijke man die zegt, ik lijd hier pijn. Ja, dat geeft je aan van dat het toch niet heel prettig is.
Maar het is nog onprettiger om bij God te zijn, terwijl je niet vergeven bent.
Zo is het.
Dat is wel een leuke dag van Sinus.
Ja. Staat dat in een brief uit de hel?
Nee, dat staat in een ander ding. Volgens mij de grote scheiding. Ik zou moeten opzoeken dat er waar staat.
Ja. Je hebt heel veel mensen die gewoon helemaal niks van de Heer Jezus willen weten. En er gewoon helemaal van uitgaan dat ze later in de hemel zijn.
Ja. Ja.
Soms vraag ik wel eens aan mensen, ja, wat zou je daar aan willen doen?
Zelfs onze buurvrouw.
Ja, die zegt dat bijvoorbeeld heel duidelijk.
Dan wil ze toch wel bij God zijn.
Ja,
is eigenlijk wel van overtuigd.
Ja.
Wat zeg je dan eigenlijk wel?
Daar is ze eigenlijk wel van overtuigd. Ja. Maar
ze gelooft me dat er niks mee.
Ja, nee, ze is wel meer goed aangericht dan verder op God. Dus okay. Ik weet het niet. Maar ik heb ook wel eens aan iemand gevraagd van, joh, maar wat zou jij dan in de hemel willen doen? Je gelooft niet eens dat God bestaat. Ach, ze schreef, het is ook zo. Dus dat hoeft ook helemaal niet. Nou, die heb ik hoor, die hebben graven. Nou, ik dat van Jan, en dan aan wat graven hoor. Ik vond het vreselijk, ook nog euthanasie. Vreselijk vond ik
het. Ja, dat is inderdaad, dat zijn weer heel andere vragen. Mm-hmm. Ja. En ook al die mensen die dan een beetje zwart-wit zijn, die nooit gehoord hebben. En waar ze niet dan.
Dus,
maar goed, omwille van de tijd gaan we toch maar even verder.
Ja.
En nog Johannes 14, vers 2. Dan zegt de Heer Jezus, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het hebben gezegd. Want ik ga heen om u plaats te bereiden. En dan kom ik weer en dan zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Even de vraag, wat bedoelt de Heer Jezus hier? Is dit de hemel? Veel uitleggers denken van nee, dit is niet de hemel. Dit is wat je misschien nog het beste kan aanduiden als die ongeschapen hemel. Die plek waar God van alle eeuwigheid af was. Omdat de Heer Jezus hier zegt, u zult zijn waar ik ben. Dus de plek waar ik thuis hoor. En dan zou het de plek zijn waar God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in alle eeuwigheid hebben gewoond. Die plek waar dus nog nooit iemand geweest is. En misschien ook helemaal geen engel geweest is ooit. En dan staat er hier dat die plek, dat daar woningen gemaakt worden door de Heer Jezus Christus. En dat hij zegt, jullie mogen straks daar heel dicht aan mijn hart en bij mijn Vader komen wonen. Nou, het is dus de meest intieme plaats in het heelal, in het universum, die denkbaar is. Omdat het de plek is waar God als het ware zelf is. En dat is de plek waar de Heer Jezus ons naartoe wil brengen. En dan zou dit dus de ongeschapen hemel zijn. In tegenstelling tot al die andere plekken waar het zomaar over de hemel gaat. Dus in die zin, als mensen zeggen ik zie uit naar de hemel, dan hebben ze het zelfs nog een beetje fout. He, want dan zou het de hemel zijn, die troonzaal van God, dat is allemaal leuk. Maar wij komen niet in Paleis Noordeinde uit. Wij komen in Huis ten Bos uit. In Bijbelse zin gesproken. Ja. Dus daar waar God zelf woont. Dat is de christelijke hoop dan. Daar zijn waar Christus is. En dan voor de fijnproevers hebben we nog twee andere plekjes. Waar jullie waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben. Dat is de afgrond en de afgrond. En die eerste afgrond heeft het Griekse woord abyssos. En die komt best vaak voor in de Bijbel. Nou, best vaak een paar keer, zullen we maar zeggen. En de tweede, die komt maar één keer voor. Kunnen ze overslaan. Als jullie zeggen, het is leuk, laat ze maar even doen. Dan doen we dat.
Waar waren we nou nog nieuwsgierig voor?
Nou, dan staat er in de bezeten in Gerasa. Die bezeten die plotseling bij kennis is. En die demonen die smeekten dan, vers 31, dat de Heer Jezus hun niet zou gebieden in de afgrond te gaan. Hé, de afgrond. Die demonen zijn bang voor de afgrond. Blijkbaar is dat een plek die ze vrezen. Een plek die bij de demonen bekend is en waar ze niet naartoe willen. Nou, de Heer Jezus zegt van ga maar in die varkens dan en die varkens die storten dan het ravijn in. Maar die demonen, die wilden daar niet naartoe. Het was niet hetzelfde als de afgrond. Dat zou je misschien zo lezen. Maar het is wel hetzelfde als de afgrond waar in Openbaring 20 vaak over gesproken, of in Openbaring vaak over gesproken, wat allemaal geesten uitkomen. En het is ook hetzelfde als de afgrond in Openbaring 20 vers 2. Daar staat er dat de Heer Jezus, de draak, de oude slang, de duivel, de Satan grijpt, hem 1000 jaren bindt. En hem in de afgrond werpt en die verzegelt. Dus tijdens het vrederijk is de Satan gebonden en heeft niet meer de vrijheid om in de hemel of op de aarde rond te gaan. Omdat die is opgeborgen in een plek die het stempeltje heeft afgrond. Waar het is, weten we niet.
Interessant.
Maar dat is de plek waar de Satan wordt opgeborgen. En dan staat er in vers 7, als de Satan 1000 jaar dan voorbij zijn, dan zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dus echt een gevangenis, een plek waar hij niet uit kan. En dan komt hij eruit, misleidt hij nog één keer de volken, staat er dan. En vervolgens wordt hij nog een keer opgepakt en in de hel geworpen, waar hij niet meer uitkomt. Dus dit is duidelijk een andere plek, die komt nog een aantal andere keren voor in de openbaring. We weten niet waar het is, we weten wel dat zo'n plek er is. En om nou helemaal de nieuwsgierigheid te kietelen, die andere afgrond die wordt genoemd in 2 Petrus 2 vers 4. Er staat als God engelen die gezondigd hadden niet gespaard, maar hen in de afgrond geworpen en overgeleverd heeft aan ketenen van donkerheid om tot het oordeel bewaard te worden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus het is een vers wat nagenoeg de enkele christen kent. Ik noem het wel vaker dit vers. En waar zou dat dan zijn? En dan lees ik dit vers en dan denken ze, waar gaat dit over? Hoogstwaarschijnlijk, sowieso is 2 Petrus 2 heeft een parallel met Judas. Dat zijn dezelfde thema's die beschreven worden. In Judas vers 6 worden die engelen ook genoemd. Engelen die hun oorsprong niet bewaard hebben. En die worden daar met eeuwige boeien onder de duisternis bewaard. Dus die andere afgrond, die Tartarus. En dat wordt wel in verband gebracht met Genesis 6. In Genesis 6 staat dat de zonen van God de dochters van de mensen tot vrouw namen. En die zonen van God is in de Bijbel altijd de naam voor engelen. Nooit voor mensen, altijd voor engelen. Dus dan zou het betekenen dat de engelen zijn die hun oorsprong ontrouw waren die dus mensen getrouwd zijn. Hoe dat er kan, dat weet je dan niet. En daar komen dan reuzen uit voort. En dat God dat zo erg vond, dat hij die engelen onder het oordeel heeft gesteld. En als het ware alle eeuwen door heeft bewaard in die plek die hier de afgrond wordt genoemd. Dat is op zich heel tekenend, want van de Satan heeft hij dat niet gedaan. Toen de Satan in opstand kwam, heeft God niet gezegd tegen de Satan, oké, dan moet je de rest van je tijd maar in de afgrond doorbrengen. Nee, de Satan heeft vrij spel. Maar die engelen, die hebben geen vrij spel. Die zijn dus met eeuwige boeien van duisternis bewaard in de afgrond. Daar weten we eigenlijk verder helemaal niks vanaf.
Maar zonen van God zijn dus engelen.
Ja.
En dochters van God zijn dan de mensen?
Dochters van de mensenkinderen staat er. De zonen van God, namelijk de dochters van de mensenkinderen.
Ja, maar wij zijn toch ook kinderen van God?
Ja, in het Nieuwe Testament, niet in het Oude Testament.
Nee, dus dat is dan het verschil. Ja. Dus in het Oude Testament zijn de zonen van God altijd engelen.
In Job 1, de zonen van God zetten zich voor zijn troon, zijn de engelen.
Oké. Okay.
Maar in mijn Bijbel is dat niet vertaald met hel. Dus daar kom je die afgrond natuurlijk ook heel weinig tegen als je geen verschillende vertalingen hebt.
Ja, maar dat komt ook weer met je theologie. Als je denkt van, nou ja, het is allemaal één pot nat. Je hebt hemel, hel en aarde.
Ja.
Ja, en dan heb je toch een beetje een probleem.
Ja.
Als Paulus zegt, ik ben tot in de derde hemel opgeklommen. Dan wil dat zeggen, er zijn nog twee hemelen. Ja, welke twee zijn dat dan? In het begin schop de hemelen en de aarde.
Ja.
Ja, als je het allemaal vertaalt met hemel en... Er zijn heel veel dingen weten we niet.
Zijn wegvertaald.
Nee, die worden dan wegvertaald om het makkelijk te maken.
Ja, precies. Anders vertaald, dat is dan makkelijker voor ze.
Ja. Ja.
En er staat ook niet waarom Satan wel in de eenheid is gebleven.
Nee. Nee. Wat de uitleggers dan zeggen is dat wat die engelen deden zo indruiste tegen Gods scheppingsorde. Dat God het daarom zo gestraft heeft. Ja, je kan ook zeggen van de opstand en de rebellie en de hoogmoed van de Satan, dat waren ook niet mis.
Nee.
Dus ja, waarom God met één zus en de ander zo reageert.
Dan moet je aan echte reuzen denken. Dus Goliath weer een afstammeling of zo daarvan?
Ja, de Enakieten zijn dat. Als de Israëlieten in het land terugkomen, heb je de Rephaim en de Enakieten. Dat zijn dus die grote reuzen die daar wonen. En Goliath is een van de laatste daarop.
Dus ergens in de genen...
Hoe dat zit, weet ik niet.
We hebben iets van engelen. Kunnen sommige mensen iets van engelen hebben? Zou je dat kunnen zeggen?
Nee, ik weet niet of engelen geen hebben, maar... Dat zegt de Bijbel niet.
Nee, maar... Goliath was een van de laatste. Ze
zijn uitgestorven.
Ja.
Okay,
de reuzen zijn uitgestorven.
Nou, want je hebt nu nog steeds toch wel van die enorme mensen. Of is dat dan meer een zicht of zo?
Dat weet ik niet. Maar is nog steeds 3, 4, 5 meter.
Nee, 2,5 meter.
Maar wel heel groot, hè?
Ja.
Ja, we zijn vaak ziek.
Dat is niet hetzelfde.
Niet per definitie zo sterk.
Ja, dan hadden we er ook een man die was ook eigenlijk abnormaal groot. Maar die is als kind, was die klein en die heeft een bepaald medicijn gehad. En toen is die doorgaan groeien.
Goed, zullen we verder gaan?
Ja.
Twee stukjes te doen. Dat was de Bijbelse geografie. Nu de wederkomst. Wat zegt de Bijbel over de wederkomst? En dan moet je natuurlijk bedenken, van we hebben net het sterven van de christen bekeken. Nu gaan we het hebben over het moment wat veel belangrijker is dat de Heer Jezus terugkomt om ons te halen. Nou, een aantal van die teksten hebben we al gehad natuurlijk. Johannes 14 hebben we net gehad. Dat de Heer Jezus zegt van ik kom terug om u tot mij te nemen, opdat u zult zijn waar ik ben. Dus de bestemming van de christen, van de discipelen van de Heer, de volgelingen van de Heer, is het Vaderhuis. Wij, onze toekomst, is de plek waar Christus van alle eeuwigheid af was. Als je dat zegt, heb je natuurlijk meteen een heleboel andere vragen erbij. Bijvoorbeeld de vraag van de oud-testamentische gelovigen. Geldt dit ook voor hen of niet? Nou, er zijn christenen die zeggen, bijbeluitleggers die zeggen van ja, die gaan diezelfde bestemming hebben. Er zijn ook bijbeluitleggers die zeggen van nee, dit is echt voorbehouden aan de nieuw-testamentische gelovigen, onder die zo'n eenheid met Christus hebben die in het Oude Testament eigenlijk niet bekend is. Ik neig zelf meer naar dat laatste, om daar toch wel een verschil in te zien. Een andere tekst die wij hebben gehad, ik hoef ook niet echt meer toe te lichten, is 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot 18. Dat is het meest bekende gedeelte. Dat is een tekst die heel vaak gelezen wordt bij het graf. En als dus de begrafenistekst, als de mensen overleden zijn, en daar waren de Thessalonicenzen ook wel heel erg verdrietig over, de Heer zou toch komen en nu sterft onze broeder, nu sterft onze zuster. En dan zegt Paulus van ja, maar ik wil niet dat je het niet weet wat de ontslapenen betreft, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Dus dat wil zeggen, wat hij hier zegt, is van die Thessalonicenzen, die waren blijkbaar bezorgd over de vraag van oké, mijn broeder en zuster is gestorven, maar wij zouden toch samen met Christus in heerlijkheid verschijnen? En zij zijn gestorven, zometeen komt de Heer Jezus terug, ja, zij liggen in het graf, wij gaan mee. En vervolgens gaan wij dan met de Heer Jezus over deze wereld regeren. En zij liggen nog in het graf. Hoe zit dat dan? Nee, zegt Paulus. Je hoeft je geen zorgen te maken om die overledenen. Want die zal God ook met hem brengen. Hè, dus ook, die zullen ook daar met hem een plek hebben. En dan gaat hij uitleggen hoe dat zit. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer. Hè, dus een nieuwe openbaring die Paulus hier doorgeeft. Dat wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen, geenszins zullen voorgaan. Dus het is niet zo dat wij met de Heer meegaan en de doden in het graf blijven. Nee, want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God, neerdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij de levenden die overblijven, dus die dan nog leven, samen met hen in de wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Dus wat hier staat is, als de Heer Jezus terugkomt, voordat we naar de hemel gaan, staan eerst al die doden in Christus op. Niet alle doden, alleen de doden in Christus. Dat zijn de gelovige doden. En de niet gelovige doden, die blijven in het graf. Tot aan het einde van de tijden. Want dit is de eerste opstanding en het andere is de tweede opstanding. We hebben een van de inleidingen besproken. Dus de gelovigen die gestorven zijn, die worden levend. En dan gaan de gelovigen die gestorven zijn opnieuw levend worden. Samen met de gelovigen die nog leven, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heer zijn. En hier, dit met de Heer zijn, is dus anders dan het met de Heer zijn wat we net hadden. Het met de Heer zijn, na je dood, als je ontslapen bent, is het met de Heer zijn. Maar dit is een heel fysiek met de Heer zijn. Want je krijgt je oude lichaam weer terug. Of een nieuw lichaam krijg je. En dan ben je met de Heer. Je bent als het ware ingegaan in zijn heerlijkheid. Nou, hoe dat dan zal zijn. 1 Korinthe 15 zegt daar iets over. 1 Korinthe 15 vers 51. Daar staat eigenlijk hetzelfde thema. Ik zeg nu een verborgenheid, het is dus een geheim. Het is iets wat Paulus dus aan nieuwe informatie doorgeeft. We zullen niet allen ontslapen, dat wil zeggen we zullen niet allemaal sterven. Maar we zullen wel allen veranderd worden. Dus we zullen wel allemaal dat hemelse lichaam krijgen. Maar niet iedereen hoeft eerst daarvoor te sterven. Het kan best zijn dat de Heer terugkomt als ik nog leef. Mis ik dan wat door niet te sterven? Nee, dan mis je helemaal niks. Mis je dan wat als je al gestorven bent en dan mis je ook niks. Want wat de Heer als eerste doet is die doden weer levend maken. En vervolgens gaat hij ons allemaal veranderen om ons geschikt te maken voor de hemel. Want dan staat er in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. De doden in onvergankelijkheid worden opgewekt. En ze zullen veranderd worden. Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke onsterfelijkheid. Wat hij hier eigenlijk zegt is van kijk, met ons lichaam wat we nu hebben kunnen we de hemel niet ingaan.
We moeten nu bedoel je met hemel het vaderhuis.
Nu bedoel ik de hemel waar God woont, waar God regeert. Ja, dat onderscheid wordt hier niet gemaakt verder.
Maar dat bedoel ik. Ja.
Wij zijn niet geschikt voor de hemel met ons aardse lichaam. We moeten dus een hemels lichaam krijgen. Zoals de Heer Jezus een nieuw opstandingslichaam kreeg na zijn opstanding. En het was een ander lichaam dan zijn lichaam voor de opstanding. Dat zal met ons ook moeten gebeuren. De ontslapenen krijgen sowieso een nieuw lichaam. Maar wij kunnen niet af met ons bestaande lichaam. Nee, wij krijgen ook een nieuw lichaam. Want dit lichaam is het lichaam van de vergankelijkheid. En we hebben een lichaam nodig wat geschikt is voor de onvergankelijkheid. Wat zeg je?
Vlees en bloed kan het niet binnengaan.
Ja, het staat er vlak boven, vers 50. Vlees en bloed beërven Gods koninkrijk niet. De vergankelijkheid beërven Gods koninkrijk niet. En dat staat in vers 42. De opstanding van de doden staat er. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. En dan staat er in vers 44. Er is een natuurlijk lichaam. Maar er is ook een geestelijk lichaam. En die eerste tweede mens wordt er gestaan. Dan staat er in vers 48. Zoals de stoffelijke is, er zijn de stoffelijke. Zo, hè, de mensen die op Adam lijken, de eerste Adam, die hebben gewoon een stoffelijk, een menselijk lichaam. Maar dan staat er, zoals de hemelse is, met een hoofdletter, zo zijn ook de hemelsen. Dus als wij in de hemel straks met Christus willen zijn, dan moeten wij een lichaam hebben wat geschikt is voor de hemel en wat het karakter, het kenmerk van de hemelse heeft. En dat is het opstandingslichaam. Dus wat deze teksten zeggen, is als de Heer Jezus terugkomt, hij ons allereerst geschikt zal maken voor de hemel. Door ons een nieuw lichaam te geven. Hoe dat is, eigenlijk weten we dat weer niet. Maar het is hetzelfde lichaam en toch ook een ander lichaam. En voor de christenen die ontslapen zijn, van wie het lichaam vergaan is in de grond, precies hetzelfde, die krijgen hun lichaam terug, maar dat is niet geschikt. Ze krijgen een nieuw lichaam, een geestelijk lichaam, een hemels lichaam terug, wat hun geschikt maakt om in de hemel te leven met Christus.
Maar goed, nou heb je al die gaten die ontruimd zijn.
Ja.
Ja. Ik weet nog wat we daar vroeger dan een soort vragen over hadden als kinderen. En ook mijn vader had over van, ja, maar die moleculen zijn er nog of zo. Hoe moet je dat nou zien?
Ja, nou, dat is heel moeilijk, want in feite je lichaam, ik weet niet hoeveel jaar het is, maar elke zoveel jaar is je hele lichaam vervangen met andere atomen, andere moleculen. Dat verandert continu. Dus de moleculen die ik had bij mijn geboorte, die heb ik al lang niet meer. Je identiteit als mens is een andere identiteit dan een samenstel van biochemische processen, fysische kenmerken, ook noem maar op. Als er staat in Openbaring 20 dat ook de zee haar doden teruggaf. Nou, dat is typisch een plek waar er helemaal niks over blijft in heel korte tijd. Alles wordt opgegeten en verdwijnt. Ja. En toch blijft de persoon bestaan. Ik denk ook omdat het komt, als je naar het graf gaat, wat je doet, je begraaft een persoon, maar diezelfde persoon leeft voort in het dodenrijk. En wat de relatie is tussen de persoon in het dodenrijk en dat wat je in het graf legt, nou, dat is heel onduidelijk. Maar de persoon is niet weg. Zelfs als het hele omhulsel of lichaam of persoon, hè, die in het graf gelegd is, verdwenen is, dan nog bestaat de persoon.
Oké, dus dat moet je dus meer op die manier zien.
Ik denk dat die manier moet zien.
Maar en die staan dan op.
En die staan op en die krijgen dan weer een lichaam. Die worden dan weer compleet.
Eigenlijk is het net zo onbegrijpelijk als dat je tot leven komt.
Ja.
Eigenlijk wel, ja.
Nee, God heeft ons, ik geloof dat God wist dat ik er zou komen voordat ik er was. En zo weet hij ook dat ik er ben. En ik ben bij hem als ik niet meer hier ben. Dat is net zo onbegrijpelijk. Je kunt het niet uitleggen.
Nee.
Dat is het geheim van het leven.
Ik staat uit het dodenrijk op in plaats van je graf. Ja,
in feite wel. Ja, maar in de beeldspraak van de Bijbel, een graf en dodenrijk, dat ligt heel dicht bij elkaar. Ja. Maar het is eigenlijk niet alles. Als je het lichaam in het graf legt, dan is dat niet alles. Je kunt niet zeggen het is niks.
Nee.
Ja, want je legt iets in het graf. Je kunt ook niet zeggen je legt het lichaam of een stoffelijk omhulsel in het graf. Dat is ook weer dat veel Grieks denkt. Je brengt de persoon in het graf. Maar de persoon leeft ook verder in het dodenrijk.
Maar als je op zo'n kerkhof komt, dan zou je kunnen zien dat daar iets gebeurd is. Ga ik vanuit? Ik zal het niet zien, maar...
Ja, nou kijk, als
je...
Nou,
wat zeggen we als de graaf hier overgaat?
Ja, daarom. Ja, vreselijk.
Ja,
de graven zullen open gaan. Dus, weet je, ik weet nog dat mijn moeder net begraven was. En toen hadden we ook zoiets. Toen zei ik tegen mijn zus, had ze net, weet je, die grafsteen hadden we klaar. Zo van, nou, de Heer zal terugkomen. En dan knapt de hele plaat uit elkaar. Weet je, dat soort dingen. Ik heb geen idee als je het zien kan of niet. Ik weet het niet.
Ja, maar dat kan, maar het hoeft natuurlijk niet. Hè. Kijk, als de graven daar weer een beeldspraak is voor het dodenrijk.
Ja.
Misschien gaat het weer heel anders.
Ja, dus nee, ik stel me daarvoor dat je het kan zien om het verschil te maken. Voor
Jezus was het wel zo. Ja. Daar was de steen weggerold.
Ja, precies. Ja. Daar denk ik dit dus ook. Maar ja, kijk, een voorbeeld.
Jawel, hij kon op de muur. Maar
zijn lichaam was
je weet dus niet of die op het graf open moest gaan.
Maar zijn lichaam
dat
was
het graf open was, zodat de mensen erbij konden zien.
Precies. Ja, zeg, maar zijn lichaam lag daar natuurlijk ook nog. Je hebt over 1000 jaar terug de mensen die toen stierven. Dat graf bestaat niet eens meer. Dat
nee.
Best.
Nee.
Ja.
Nee, dat vind ik heel mooi. Dat doden ja. Vind ik een heel mooie gedachte. Dat lost voor mij een heleboel op.
Ja?
Ja, daar ben je. Dat is je persoonlijkheid.
Daar sta je uit op.
Daar kom je uit en dan mag je weer. Ja,
ja. En ook in het dodenrijk ben je bij Christus. Ja. Het is niet zo dat je dan zonder Christus bent, maar je bent op een bepaalde manier onvolledig. En je wacht ook in het dodenrijk totdat je weer...
Dat is een station.
Ja, eigenlijk wel.
Nou, wat Peter zegt, het is net zo onbegrijpelijk als hoe we het leven zijn gekomen.
Voor de kinderen die nog
komen.
Ja.
Die is er al, hè?
Deze is er al. Welke nog meer komen, dat weet God wel, maar wij niet.
Ja, ik
zou het niet eens. Nog even dan twee teksten heel kort. Ja. Lucas 20, vers 35 en 36. Dat gaat over de opstanding uit de doden. Weet jullie nog wel? Hè? Dus niet de opstanding van alle doden. Maar de opstanding waarbij sommigen opstaan en anderen dood blijven. De eerste opstanding. En dan staat er, ze worden niet meer trouwen niet. Ze worden niet uitgehuwelijkd. Ze kunnen niet meer sterven. Ze zijn aan de engelen gelijk en zijn zonen van God... daar zij zonen van de opstanding zijn. Ja, dus daar wordt een bepaalde verbinding gelegd met hoe engelen zijn. Dat de engelen in een andere wereld leven en dat wij, als wij bij de Heer zijn, bij de opstanding ook deel krijgen aan die andere geestelijke wereld. Dat het een wereld is die veel groter is dan de wereld waarin wij als het ware nu leven. En dan die laatste tekst, die heb ik een paar keer half geciteerd, 2 Korinthe 5 vers 4. Dat is dan heel mooi om aan te geven wat het verschil is tussen iemand die gestorven is en dan als het ware de wederkomst meemaakt en bij de levenden. En dat gaat eigenlijk over het inwonen bij de Heer, over het geestelijk huis. En dan zegt Paulus ook van als je sterft, wat gebeurt er dan? Nou zegt hij, als je sterft, dan ben je niet, is dat niet wat ik bedoel. He, je gaat bij sterven, leg je iets af. Maar als de Heer Jezus komt, dan krijg je iets erbij. Dan maakt hij je nieuw, geeft je een opstandingslichaam. Dat is de woning uit de hemel. Hij verlangt vers 2 vurig met onze woning uit de hemel overkleed te worden. En dan zegt hij in vers 4, immers wij die in deze tent zijn, leest wij die op aarde wonen, die dit lichaam hebben, zuchten bezwaard, omdat we niet ontkleed, maar overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Dus je wordt ontkleed als je als mens sterft. Dan leg je iets af. Maar wat wij ten diepste verwachten is niet te sterven in Christus. Nee, maar om niet te sterven als Christus komt met hem mee te gaan. En dan krijg je iets erbij. Dan word je overkleed. Dan geeft God als het ware dat hemelse onvergankelijke aan ons als mensen. En iemand die al gestorven is... geen nood, want die krijgt als het ware zijn leven terug. Die wordt weer leven en vervolgens krijgt hij alsnog die overkleding met Christus.
Is hier dan weer een link met die reine witte kleren?
Nee, op zich niet.
Is dat weer wat anders?
Ja, dat is een ander beeld.
Dat heeft hier niks mee te maken?
Nee.
Oké. Om nog?
Weet ik niet. Even kijken of het erbij staat. Over 19, nee. Bereid voor het lam staat er niet bij. Komt volgende.
Ja, ik doe ook nog een andere keer.
Ja. Blijf komen.
Ja,
goed, dat was de wederkomst. Deel 4. Gods troon. Nou, wat hebben we nou besproken? We hebben besproken wat er gebeurt als je sterft. En vervolgens, als je gestorven bent, dan word je weer levend. Als je niet gestorven bent, maakt niet uit. Want dan komt het volgende waar je naar uitziet, dat de Heer Jezus terugkomt. Nou, wat gebeurt er dan? Als de Heer Jezus terugkomt, dan gaat hij ons meenemen, hebben we gezien. Dan gaan we met hem in de lucht naar de hemel. Dan gaan we weg vanaf hier. De Heer Jezus komt dus niet terug om te regeren. Dat is later pas. Wij gaan met hem mee om te zijn waar hij is. En vervolgens komen wij dan voor de rechterstoel van Christus. hebben we het ook een vorige keer over gehad, dat het dus wat anders is dan de grote witte troon. Wij komen...
Waar maak je het op dat dat al volgt? Want ik ken dus iemand die zegt, ja, de Heer komt ons tegemoet, want hij komt bij ons, om met ons mee te gaan. En jij zegt, nee, hij komt omdat we met hem meegaan. En nu zeg je, en het eerste volgende is dat we dan voor de rechterstoel komen.
Ja, ik denk van als wij bij de Heer komen, sowieso is er de tijd tussen het moment dat de Heer Jezus terugkomt voor de wereld en dat hij terugkomt voor ons. Dat zijn de twee wederkomsten. Maar ik denk dat het eerste wat er gebeurt als wij in de hemel zijn, dat de Heer als het ware in wat wij vroeger een PPG'tje noemden, zo'n persoonlijk pastoraal gesprek, dat is een mooie aanduiding, maar als het ware ons leven bespreekt. En alles wat er in ons leven gebeurd is, met ons doorspreekt, zodat als wij in de hemel zijn, er geen enkele schaamte meer hoeft te zijn, dat alles gewoon bekend is, dat wij onszelf zien zoals Christus ons altijd gezien heeft, en dat wij als het ware ook beloond worden door hem voor wat we voor hem gedaan hebben, wat we helemaal niet verdiend hebben. En ik denk van dat, die beloning die Christus dan geeft, dat zijn dan die tekenen die je bijvoorbeeld in Openbaring 19 vindt van die reine witte kleren. Dat wij dan rein en wit zijn, ligt niet aan ons leven hier, maar dat komt door het licht wat Christus over ons leven laat schijnen en ons als het ware zijn perspectief op ons leven laat zien. En zegt van, joh, daar heb je toch niet helemaal verstandig gehandeld, maar gelukkig was mijn genade bij je. En hier heb je iets laten zien van wie ik was en ik ben trots op je. En op die manier dat je leven besproken wordt, dat je dus geopenbaard wordt voor de troon van Christus, dat je dus met de ogen van de Heer naar je eigen leven kijkt, dat maakt dat dus alle smetten en dingen die er eventueel nog zouden kunnen zijn, weggedaan worden. En je in staat bent om straks in volledige, reine, witte gewaden, als het ware, met hem terug te komen. Met helemaal niks meer op is aan te merken op ons, omdat alles wat, als het ware, maar een zweem van kritiek of zonde of zwakheid was, dat is allemaal besproken, is allemaal weg.
En waaruit maak je op dat dat volgt op de opname?
Nou, één, dat openbaar maken voor de troon van Christus vindt na de opname plaats, omdat het in de hemel is.
Ja, en, maar is dat dan wat in Romeinen 14?
Ja, daar komen die teksten komen nog langs. Ja,
ja? Oké. Okay.
En het tweede is dat het volgens mij plaats moet vinden voordat de Heer Jezus terugkomt. Want dan verschijnen wij met hem in die rijden witte gewaden als zijn heilige. En dan gaan we samen de wereld richten en de wereld oordelen. Dus ik denk dat daar voor moet plaatsvinden. Eerst Romeinen 14, komen ze op de 2.5 weer. Romeinen 14, vers 10 tot 12. Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden. En dan staat er dat ieder van ons voor zichzelf rekenschap zal geven aan God. He, dus dat we allemaal, als het ware, ons leven in zijn licht moeten zien. Omdat hij uiteindelijk daar een uitspraak over zal doen. En dan komen we in 2.5 terug. Dat gaat dan weer over die wederkomst. En dan zegt Paulus van, kijk, we gaan straks bij de Heer inwonen. Daarom stellen we er ook een eer in hem wel behagelijk te zijn. Het argument is dan, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dus openbaring Romeinen 14 spreekt over de rechterstoel van God. En hier de rechterstoel van Christus. Is natuurlijk precies hetzelfde. Want God heeft het oordeel overgelaten aan een mens, Jezus Christus. En hij zit op die troon. Dus eigenlijk hoeven we helemaal niet bang te zijn voor die troon. Want degene die op de troon zit, die ons gaat richten, gaat oordelen, is degene die zelf van die troon is afgekomen om zijn leven voor ons af te leggen en te sterven op het kruis van Golgotha. We worden geopenbaard voor de rechterstoel van Christus en staat er op dat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan. En dus het gaat dus terugkijkend op je leven. In het lichaam gedaan is, nadat hij heeft bedreven, het zij goed, het zij kwaad. Dus daar wordt, als het ware, met het licht van Christus je leven onder de loep genomen. Ik denk zelf dat het een hele persoonlijke gebeurtenis is, wat echt tussen mij en hem is. En dat ieder, als het ware, ook heel persoonlijk voor Christus zal staan. En dat het niet alleen een ding is waar je bang voor hoeft te zijn. Juist niet, want je weet dat je zonden vergeven zijn. Maar ook iets waar je naar uit mag zien. Want er zijn ook in je leven dingen die je voor hem doet en die niet gezien zijn door de anderen. En dan is het heel mooi om straks te horen hoe hij daarover gedacht heeft. Want hij het gezien heeft en dat hij je als het ware daar ook voor zal belonen. Hoe, ja, het woord loon is niet iets wat wij in de mond zouden willen vernemen. Maar het is wel wat de Bijbel heel vaak zegt. Dat hij terugkomt om ons te belonen voor dingen die we eigenlijk verschuldigd zijn om te doen aan hem. En toch staat er dat hij dan komt.
En wanneer is dat dan, volgens mij?
Nou, dat is dus na de opname. En voordat dan...
Na de eerste opname.
Ja. Ergens, als de aarde dan langzaam de tijd ingaat met een grote verdrukking en noem maar op. Okay. Ik denk zelf dat het vrij snel daarna is. Maar goed, het staat nu nergens, maar ergens dan.
Vrij snel na de opname.
Ja. Waarom
de eerste opstanding waren toch alleen maar de christenen?
De eerste opstanding is een periode. Dat is eigenlijk alle doden die opstaan voor het 1000 jaar vrederijk.
Ja.
Want vlak voor het vrederijk heb je ook nog een opstanding. Dus je hebt verschillende fasen van die eerste opstanding. Maar dit is dan, als het ware, we zijn de tweede tranche. Of eigenlijk de derde tranche.
Dan raak ik in de war, hoor.
Ja, daarom zeg ik het ook zo, om even in de war te maken. De eerste tranche van de eerste opstand, de Heer Jezus Christus. Hij is de eersteling.
Oh ja.
Ja? Vervolgens zou je nog een tussentranche hebben. Als de Heer Jezus sterft, dan worden de graven gaan open in Jeruzalem. Maar waarschijnlijk zijn die mensen later weer gestorven. Tenminste, we hebben geen aanwijzing om te vermoeden dat die opgenomen zijn. Maar de tweede tranche, dat zijn wij dan. Hij is de eersteling en vervolgens, bij zijn komst, worden wij ook opgewekt. En dan heb je later in de openbaar... Ja, als we dood zijn.
Ja.
En heb je later in de openbaring nog vlak voor het vrederijk ook nog ontslapenen in Christus die opstaan. Dus dan heb je eigenlijk in alle tijdperken, alle gelovigen die zijn opgestaan voordat het vrederijk aanbreekt.
En die derde tranche, heb je daar het al over gehad? Want ja, die heb ik dan gemist.
Die hebben we een keertje besproken, maar ik heb er niet heel veel aandacht aan gegeven wie dat dan zijn. Want daar moet je een openbaring weer voor bekijken.
Dus dat komt nog?
Dat komt ook nog.
Blijf komen.
Als we tijd voor leven.
En dat wij
de rechter zoeken. Ja. Ja. En dat is dan na elke trap? Dat de gelovigen bij
de rechter komen?
Ik denk zelf dat het meteen... Ja, ik vat er niet bij natuurlijk wanneer het is, maar...
Dat het er wel op volgt.
Ik denk zelf dat het vrij snel erop volgt, ja. Ja.
Rudy, nou even een vraagje.
Ja.
Want... In Romeinen 14 staat erbij, even kijken, want er staat geschreven, zowaar, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. En dan staat dat van die rekenschap. Nou, die tekst, die kan ik me herinneren dat jij, ja, dat sommige mensen zeggen, toen heb jij hebt toen tegen mij gezegd van ja, dat is een gedwongen belijden. Want soms zeggen mensen, het komt allemaal uiteindelijk goed. Ook als je niet gelooft, want uiteindelijk zal elke tong
God belijden.
Dat is bij ons op de huisvriend wel eens gezegd. Hè? Het komt uiteindelijk allemaal goed.
En de duivel gelooft toch ook, die blijft ook dat God is.
Dat God één.
En toen vertelde ik dat aan jou, Rudy. En toen zei jij ja, maar dat is niet zo van, nou oké, ik beleid dat... Oké, het is toch waar. Dus nou komt het toch nog goed met mij. Maar jij zei toen, van het is een gedwongen... Ja. Hè, zoals je vroeger dat had met die koningen... dat mensen gedwongen werden om te buigen. Maar dat kan ik dan niet plaatsen in deze context... van de gelovigen die bij de troon van de Heer komen.
Okay.
En dat je dan je leven in een pastoraal gesprek doorspreekt. Dus wat is nou wat... Begrijp je mijn dilemma?
Puntjes op de i. Die tekst, Jesaja 49, die wordt onder andere geciteerd in Filippenzen 2. Filippenzen 2, de gezindheid die in Christus was, en dan die is mens geworden, is gestalte van de slaaf aangenomen, leven afgeleid, dood van het kruis, 7 treden van vernedering. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd, een naam gegeven boven alle naam, en dan staat er ook, opdat alle knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde, onder de huis.
Dat was Jesaja?
Jesaja 49 en wordt geciteerd in Filippenzen 2. En dat is het Bijbelse principe dat God zegt van oké, iedereen op deze aarde die zal voor mij moeten buigen. Maar dan niet voor mij als God, maar voor mij in de persoon van Jezus Christus als mens. Dan heb je er 2 antwoorden op. Of je buigt nu vrijwillig, of je buigt straks verplicht. Dat zijn de enige 2 mogelijkheden. En iedereen die nu vrijwillig buigt, die heeft het koningschap van Christus uit zichzelf erkend. Met vergeving en liefde en vrede, noem maar op. Maar al die mensen die dat niet doen, mm-hmm. die zullen straks moeten buigen. Yeah. Want dat heeft God zo bepaald. Nou, hier Romeinen 14, dat maakt het een beetje lastig. Dat is natuurlijk een context waarin de gemeente in Rome de zwakke en de sterke in het geloof had. En ze elkaar een beetje vlieg aan het afvangen waren. En de een vond dat hij de ander moest vertellen wat hij moest doen. En dan plaatst God dat in het perspectief, let op, ga niet oordelen. Het oordeel is voorbehouden aan Christus. En als er gebogen moet worden, dan gaat niet de ene broeder voor de andere broeder buigen. Maar dan zijn we allemaal gehouden om te buigen voor Christus. Dat is de context van Romeinen 14.
Oh. Nou, bedankt voor de uitleg.
Graag gedaan.
Ik dan niet meer.
Ja. Ja. Ja, eigenlijk moet je zo'n tekst steeds in de context bestuderen. Hè? Dan moet je dus Romeinen 14 gaan lezen. Dan ben je avond bezig. Dan moet je 2:5 helemaal lezen. Dan ben je avond bezig. En vervolgens heb je 10 bijbelstudies gehad. En dan kun je ze allemaal samen nemen. En dan vallen de stukjes op hun plek.
Wij hebben het andersom.
Dat is andersom. Dus we doen al die teksten in één keer. Ja. Goed, nog heel kort dan iets over die andere. We zijn al een beetje aan het uitlopen. Die andere teksten over loon ontvangen. In 1 Korinthe 3, daar wordt bijvoorbeeld over...
Stoppelen en hooi is dat.
Juist, als iemand op het fundament bouwt goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het aan het licht brengen. Omdat deze in vuur geopenbaard wordt. En hoe ieders werk is, dat zal het vuur proeven. Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft zal blijven, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. Nou, ook hier hebben we niet de tijd voor om het aan detail te bespreken. Maar hier gaat het over het oordeel over je werk, over je dienst voor Christus. Niet over je persoon, over je behoudenis. Heeft niks met behoudenis te maken. Zelfs als al je werk verbrand staat er, dan zal je zelf als door vuur heen behouden worden. Hier gaat het, hoe dien je de Koninkrijk van God? Dien je met kostbare stenen, goud, zilver, kostbare stenen, vuurbestand? Of gebruik je hout, hooi, stoppelen? Kan niet tegen het vuur. Dus kan eigenlijk niet blijven bestaan in het oordeel van God. En hier is dan de boodschap aan de Korintiërs van let op, als je in de gemeente werkt, doe je werk in overeenstemming met God en bouw als het ware voor de eeuwigheid. Doe het wijs, doe het verstandig, doe het samen met God. Maar het gaat erom dat God dus ook onze dienst zal beoordelen. En als er iets is wat waarde heeft voor de eeuwigheid, dan nemen we dat mee in de eeuwigheid. En dan gaat hij ons ervoor belonen. En er zijn ook dingen waarin wij tekort schieten. En dan zal dat hier blijven. Dat heeft helemaal niks mee te maken met dat wij daardoor verloren gaan. Maar er zijn dingen die wij hier op aarde gedaan hebben die geen eeuwigheidswaarde hebben. En die blijven als het ware achter. Dit plaatst eigenlijk je werk voor Christus in perspectief. Waar investeer je in? Iets voor de aarde of iets voor de hemel? Nou, dan zijn er een heleboel teksten, ook in de Openbaring, waarin gesproken wordt over loon. Zie, ik kom spoedig, Openbaring 22, en mijn loon is bij mij. Ook Openbaring 11, vers 18, daar staat dat de tijd gekomen is, de tijd van de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan uw slaven, de profeten, aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. Dus dat is heel bijzonder, dat eigenlijk God een volledig recht op ons heeft als zijn schepselen. Dat de Heer Jezus een volledig recht op ons heeft, omdat hij ons verlost heeft en gekocht heeft met zijn bloed. Dat wij ons leven voor hem inzetten. En vervolgens doen we iets, omdat we het eigenlijk verschuldigd zijn om aan hem te doen. Dan ziet de Heer Jezus dat en dan zegt hij, ik ben er zo blij mee dat je dat gedaan hebt. Als ik terugkom, ga ik je belonen. Dat is heel bijzonder. En er staat heel wat keren in de Bijbel. In het Oude Testament staat dat het loon van een dagloner niet de nacht mocht overblijven. Als je gewerkt hebt, moet je 's avonds meteen betaald worden. En dat was logisch, want arme mensen, die hadden anders niks te eten. We hebben het in Burkina, als je daar niet overdag betaalt, heb je 's avonds niks te eten. Zo simpel werkt dat. Maar dat principe, dat is wat je ook in de Openbaring vindt. De Heer Jezus zegt, dan kom ik en dan ga ik je meteen uitbetalen. Ik wacht er niet mee. En dat loon, dat heeft dan allerlei kenmerken. Een van de mooiste dingen, dat is dat er bepaalde kronen zijn die God geeft. Als het goed is 4 kronen. Hier staan er 2, de kroon van het leven, de kroon van de heerlijkheid. Dat zijn dus als het ware een paar dingen die je extra kunt krijgen als je een bepaalde trouw aan de Heer hebt betoond. Bijvoorbeeld als je als martelaar je leven hebt gegeven, dan geeft de Heer je de kroon van het leven. En ik denk van het heel, een soort kenmerk is, een teken, een onderscheiding in de hemel. Een krans, eigenlijk. Zoals een, de Asterix heb je van die laurierskransen voor Caesar. Een beetje zo'n soort woord is dat, de overwinningskrans. Een teken van, hé, deze persoon heeft iets heel bijzonders voor mij gedaan. En dat God in de hemel een merkteken geeft van, joh, dat is een christen, dat is iemand die in zijn leven iets heel bijzonders gedaan heeft. En daar wil ik hem voor belonen. En je vindt dan ook die oudste, in Openbaring 4, waarvan ik denk dat is de kerk die in de hemel is, dat die gekleed zijn met die kronen, in het Oude Testament koninklijke hoede, in de Statenvertaling, maar dat zijn die overwinningskransen letterlijk, die Stefanoi. En die kransen, die tonen als het ware dat wat ze voor de Heer gedaan hebben en wat de Heer hen voor beloond heeft. En die pakken ze dan ook op en die werpen ze voor zijn voeten, want ze zijn het niet waardig. Hij is het waardig, want hij heeft al dat werk voor hen gedaan.
De ene krijgt dus meer loon dan de ander.
Ja, dat kan. Als je trouw bent, ik denk in die zin, we zijn allemaal gelijk in de zin van dat we allemaal in de hemel komen. Ik denk dat we allemaal gelukkig zijn, maar daar houdt ook alle overeenkomst op. Iemand heeft het gezegd van, als je een klein bekertje hebt en je hebt een emmer, en die hou je allebei, stop je in de zee, dan komt de zee in dat kleine bekertje en de zee komt in de emmer. Ze zijn allebei vol. Maar die emmer heeft toch meer in zich dan dat bekertje. En ik denk ook dat er christenen zijn die maar heel weinig van God hebben geproefd, van die Jezus hebben ervaren in hun leven. Die komen in de hemel, die zijn volledig gelukkig. Maar mensen die heel veel geloofstrijd hebben doorgemaakt, heel veel ervaringen met Christus hebben doorgemaakt hier op aarde, die komen ook in de hemel.
Mm-hmm.
En die zullen zoveel meer van Christus hebben leren kennen. En die zullen ook volledig gelukkig zijn. Toch hebben ze meer dan Jan. Je zal niks tekort komen, maar dat wat je hier op aarde, als het ware, in je geloofswandel met hem ontwikkelt, dat neem je mee in de hemel. Dat kan verschil zijn. En dan kan God je ook nog belonen met bepaalde dingen die anderen niet hebben. Iedereen krijgt één talent, één pond, Lucas gelijkenis. En de een maakt er 10 van, een ander 5 en de ander 2. En degene die er 10 van gaat maken, zegt, die krijgt 10 steden. Je mag over 10 steden regeren, die ander mag over 5 steden regeren. Dus verschil in loon. Het is niet zo dat we allemaal hetzelfde zijn.
Maar zal er geen jaloersheid in ontstaan?
Nee, want de zon is weg. De zon is weg.
Ja, de zon is weg. Dat zijn wel niet meer jaloers.
Ja. Dat zei ik ook. Maar we zullen niet meer jaloers zijn.
Nee,
dat is hier natuurlijk. De hebzucht van de jaloezie leidt tot zonde.
Ja.
Ik herinner me een hele mooie toespraak van Dato. Dat wij dan kronen aan Jezus terug mogen geven. Dat vond ik zo mooi.
Openbaring 4, diezelfde kronen.
Ja.
Die pakken ze dan op en die werpen ze voor hun voeten. U bent waardig.
Je biedt die kronen, die hou je niet zelf, maar die bied je weer Jezus aan. Dus je hebt het voor hem gedaan. Je krijgt kronen en die kronen bied je hem weer aan. Dat is mooi, hè?
Ja, dat is aanbidding in feite. Je geeft als het ware dat terug wat hij in je leven bewerkt heeft.
Ja. Want hij heeft het allemaal gedaan.
Prachtig, hè?
Goed. Nou, we hebben nog één stukje te gaan. En dat moeten we niet helemaal doen. Maar wat ik vooral wilde benadrukken is, als je nou kijkt, wat is nou de christelijke hoop? Waar kun je nou naar uitzien? Wat zegt de Bijbel nou dat wij naar uitzien? Dan zou je kunnen zeggen van, jij ziet uit naar dat je met Christus bent, wat Paulus ook zegt, van, en met Christus zijn is verreweg het beste. Is niet onwaar, het is waar, maar het is ten diepste niet waar je als christen naar verlangt. Verwacht je als christen naar het moment dat de Heer Jezus terugkomt om ons te halen? Ja, bepaalt op zich wel. En tegelijkertijd, je herkent het maar bij heel weinig teksten in de Bijbel, dat dat de christelijke hoop is. Zie je dan uit naar het oordeel of die rechterstoel? Op een bepaalde manier wel, omdat dan alle puntjes op de i gezet worden. Maar waar de Bijbel eigenlijk ons als christenen op richt, is op die tweede komst van Christus. Dat wij met Christus geopenbaard worden voor deze wereld. Dat is de christelijke hoop. Dat wij Christus ingevoerd zien op deze, in deze wereld. Dat hij de plek krijgt die hij verdient. En dat wij met hem gaan verschijnen en met hem mogen regeren. Nou, dat staat op heel veel plaatsen. Ik heb het niet allemaal genoemd, maar dit is wat je meestal vindt. Heel kort, Titus 2 vers 13.
Maar waaruit maak jij op dat dat
is waar we naar uit mogen kijken.
Omdat als er gesproken wordt over de hoop en de verwachting van de christenen, dat het meest genoemde onderwerp is.
Door de Bijbel.
In de Bijbel.
Dus volgens de Bijbel is dat het moment om het meest naar uit te kijken.
Ja. Okay. Titus 2 vers 12, dat we nu in deze tijd ingetogen, rechtvaardig en godvrezend leven. In de verwachting, en dan komt het, van de gelukkige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. En het woord verschijning, dat is het woord wat aangeeft dat hij verschijnt, openbaar wordt voor de hele wereld. Dat is onze hoop. En er zijn heel veel teksten die dat zeggen. En ik denk dat dat ook iets is wat wij ons mogen aantrekken. Dat wij misschien heel erg, ook in het geloof, een beetje Hollands zijn. Wat heb ik eraan? Als Christus komt, wat heb ik eraan? Wat word ik er beter van? Hoe zal mijn leven straks zijn? Terwijl in de Bijbel eerder gesproken wordt over, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Wat gaat er met Christus gebeuren? Hoe komt hij aan zijn eer? En dat wij als het ware dan tegelijkertijd geëerd worden omdat we met hem verschijnen. Dat is mooi. Maar onze hoop is gericht op Jezus Christus.
Ja, dus we kijken uit naar de verschijning van zijn heerlijkheid.
Zo is het.
Daar ligt dan de nadruk.
Dat is eigenlijk het punt. En dat zegt de Heer Jezus ook, Johannes 17, 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Dus in het vaderhuis. Waarom dan? Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Het gaat uiteindelijk om de heerlijkheid van Christus. 1 Johannes 3, een vorige keer heel kort besproken. Wij zullen hem zien zoals hij is. Wij zullen Christus gaan zien zoals hij is, als de Zoon van de Vader. Als de uitverkoren Koning van God. Die straks als een ware Salomo over deze wereld zal regeren. Wij zullen Christus zien in al die aspecten. En dat is de wens van de Heer Jezus, dat we hem zo gaan zien.
Dat was 1 Johannes 3, hè?
Dat is 1 Johannes 3. Dan 2 Petrus 1 vers 16. Ook een hele bekende tekst. We zijn niet al navolgers van verzonnen fabels, maar hebben de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt. Dus waar gaat het om? Het gaat om zijn komst in kracht. Het gaat om zijn komst voor deze wereld. Dat wij daarvoor een andere komst meemaken, dat hij voor ons komt om hem mee te nemen, dat is een tussenstap. Waar het om gaat, is dat hij verschijnt om in deze wereld zijn koningschap op te richten. Ik kan eindeloos doorgaan, er zijn er heel veel. Ik heb er een paar opgeschreven, 1 Korinthe 1 vers 7. Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Openbaring weer hetzelfde, dat hij openbaar wordt. Dat bekend wordt wie hij is. Dat de mensen in de wereld gaan zien wie hij werkelijk is. Dat is de verwachting van de christen. Dat wij uitzien naar het moment dat hij komt. Nou, het mooiste. 2 Timotheus 4. Dat is de laatste tekst ook. Dat is trouwens de laatste brief die Paulus geschreven heeft. Zijn geestelijk testament. Toen zat hij voor de tweede keer gevangen in Rome. En hij wist dat hij dat niet zou overleven. En dan staat in 2 Timotheus 4 vers 8. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd. Dan heb je zo'n krans. Dat Paulus dus zegt, ik heb mijn leven ingespannen om het geloof te behouden. Om aan zijn kant te blijven staan. En straks mag ik weten dat de Heer mij daarvoor gaat belonen. Dan krijg ik zo'n overwinningskrans. En die krans die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. En dan staat er, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dus hoe krijg je zo'n krans? Door die verschijning lief te hebben. Wat is die verschijning? Dat is het moment dat de Heer Jezus Christus verschijnt aan deze wereld. Iedereen die als het ware met hem uitziet naar het moment dat hij terugkomt om de rechtmatige plaats die hij verdient in deze wereld in te nemen, als hij koning wordt, als je hart daarnaar uitgaat en bidt, Heer, die dag, laat die dag komen, dat iedereen je glorie zal zien, dan zegt Paulus van, dan heb je een verlangen in je hart wat kostbaar is voor de Heer. En dan gaat hij er straks een extra krans voor geven. Ja, dat doe je niet voor. Maar het is wel weer de zegen en de genade van God. Dat hij steeds, als wij maar een klein beetje iets voor hem doen, dat hij weer een emmer van zegen en heerlijkheden over ons uit gaat gieten. En dat was het onderwerp van vanavond.
Ja.